onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 106, het eerste vers. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. Psalm 106, vers 1. Laten wij luisteren naar het spreken van God door zijn woord. Het wordt u gelezen uit Numeri 20, de eerste 13 versen. Numeri 20, vers 1 tot 13. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen we het tweede vers uit Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Psalm 106, vers 2, na de schriftlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eerste 13 versen. Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn zijn zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar en ze werd aldaar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderde zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken, zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht? Dat wij daar sterven zouden wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats des zaads, nog der vijgen, nog der wijnstokken, nog der granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En zij vielen op hun aangezichten. En de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem dien staf, verzamel de vergadering gij en Aaron uw broeder. En spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hen water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen, hoort toch gij wederspannigen, zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 106 opnieuw. De versen 5, 12 en 18. Vers 5, onze ouders in Egypteland. Vers 12, hun hart vergat de opperheer. En vers 18, waar het ook gaat over het twistwater Meriba, waar het volk, de knecht van de Heere, dat is Mozes, verbitterde, die daardoor in onbedachtzaamheid sprak en waardoor Mozes het beloofde land niet in kon gaan. Psalm 106, vers 5, 12 en 18. Gods woord, gemeente, van deze morgen vindt u in Deuteronomium 3. Deuteronomium 3, vers 23 tot en met 26. Daar lezen we Gods woord als volgt. Ook bad ik de Heere om genade, zeggende op diezelfde tijd, Heere, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde die het doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden? Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien, dat aan de andere zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon. Maar de Heere verstoorde zich zeer omwille van u over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zei tot mij, het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. Deze schriftwoorden bepalen ons bij het onverhoorde gebed van Mozes. En dan staan we stil bij drie thema's. De inhoud van dat gebed, de afwijzing van dat gebed en de aanvaarding door Mozes. De inhoud van dat gebed. Helpt bidden wel? Die vraag zullen we ons allemaal wel eens stellen. In het levensboek van Gods kinderen is altijd een hoofdstuk te vinden waarboven staat onverhoorde gebeden. En dat was er ook in het levensboek van Mozes. Als je op je in laat werken hoe het leven van Mozes is geweest en dan in het bijzonder zijn gebedsleven, dan kun je daarvan onder de indruk raken. Om het eens zo te zeggen, Mozes was een bidder van formaat. En dat is niet maar een menselijk oordeel, dat zegt de Heere zelf tegen Jeremia. Want als Jeremia bij God worstelt om uitstel te krijgen van het oordeel over het ongehoorzame Juda, dan zegt de Heere, hou er maar mee op, Jeremia, want zelfs als Mozes en Samuel voor mijn aangezicht stonden, dan zou ik niet naar hen luisteren. Met andere woorden, als er ooit twee mensen op aarde zijn geweest door wie de Heere zich wilde laten verbidden, dan waren dat Mozes en Samuel wel. Mozes is in de Bijbel bekend als een man machtig in woorden en werken, maar je zou hem ook kunnen typeren als machtig in gebed en in voorbeden. De voorbeelden die we daarvan vinden in de Bijbel zijn te veel om op te noemen. Neem nu alleen Psalm 90, dat is een gebed van Mozes. Als je zijn geschiedenis leest, dan krijg je de indruk, en dat bedoel ik eerbiedig, dat Mozes iemand was aan wie de Heere niets kon weigeren. Een mens aan wie de Heere zich steeds weer gewonnen gaf. De Heere zegt het zelf, ik spreek met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend van aangezicht tot aangezicht. Telkens opnieuw verhoort de Heere de gebeden die Mozes voor anderen naar hem opzendt. En als we onze tekstwoorden lezen, dan horen we Mozes bidden. En dit keer bidt hij niet voor anderen, hij bidt voor zichzelf. Aan het einde van de 40 jaren waarin hij het volk heeft mogen leiden, bidt Mozes de Heere om genade of hij het beloofde land Kanaan mag binnengaan. En u kent de achtergrond hiervan, we lazen het met elkaar uit Numeri 20. Het gaat om de gebeurtenissen bij Meriba. Het volk is bijna aan de grens gekomen, maar het water is op en ze versmachten van dorst. En dan komt er opstand onder het volk. In plaats van te vertrouwen op God die hen 40 jaar geleid heeft en voor hen gezorgd heeft en het hen aan niets doet ontbreken, komen ze in opstand. Dan is daar toch weer de Heere die zich in zijn liefderijk erbarmen wil openbaren als een God die mild geeft en nooit verwijt. En hij zegt tegen Mozes en Aaron, spreek tot deze rots en er zal water zijn voor mens en dier. Maar dat was voor Mozes en Aaron te veel. In plaats van de toorn van God, barstte de toorn van Mozes en Aaron los. Ze spraken harde woorden. Moeten we nu alweer voor jullie tot God bidden? En meisjes en jongens, jullie weten wat er toen gebeurde. In plaats van te spreken tegen de rots, sloeg Mozes op de rots. Toen was er water voor mens en dier, maar ook de toorn van de Heere. Niet tegen dat opstandige Israël, maar tegen Mozes en Aaron. De Heere zegt tegen hen, gij, Mozes en Aaron, hebt mij niet geheiligd. De Heere bedoelt, ze hebben aan de grens van Kanaan niet laten zien dat de God van Israël een heel andere God is dan de goden van de volken eromheen. Ze hebben niet laten zien dat de Heere nooit met ons handelt naar onze zonden, zoals de psalmdichter zingt. Wiens goedertierenheid geweldig is over degene die hem vrezen. Ze hebben hem niet geheiligd. En daarom heeft de Heere gezegd, nu komen jullie het beloofde land niet in. En wat gebeurt er dan? In onze tekstwoorden lezen we dat Mozes toen niet direct zijn hoofd heeft gebogen. Hij heeft niet gezegd, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Wat we lezen is dat Mozes gaat bidden. Als je de geschiedenis van Mozes kent, dan weet je dat het geen wonder is dat hij gaat bidden en niet gelijk zijn hoofd buigt. Want wat heeft Mozes verlangd om het beloofde land binnen te mogen gaan, om de vervulling van Gods beloften met eigen ogen te zien? Dan kunnen we toch begrijpen dat hij zegt, Heere, niet binnengaan in Kanaan, dat kan toch niet na al die jaren? Het Hebreeuwse woord dat hier voor bidden wordt gebruikt, maakt duidelijk dat Mozes niet maar een keertje gebeden heeft, maar aanhoudend. Telkens weer opnieuw. Heere, laat mij toch overtrekken. Heere, laat me toch dat goede land zien. Als je nu dit gebed van Mozes leest, dan zou het toch niet anders kunnen of de Heere zal dit gebed van Mozes verhoren. Want je vindt hier alle eisen terug die zondag 45 van de catechismus aan het gebed stelt, wil het voor God aangenaam zijn. Kijk maar, tot wie bidt Mozes? Mozes bidt tot de enige ware God, zoals hij zich aan zijn volk heeft geopenbaard. Hij noemt hem Heere, Heere. Heere met kleine letters en Heere met hoofdletters. Eerst de titel van God en daarna Gods eigen naam. Heere met kleine letters, dat is de almachtige God, die kan wat hij wil. En Heere met hoofdletters is de trouwe God van het verbond, die ook genadig doen zal wat hij wil. Want hij is trouw aan zijn belofte. De Heere, Heere is de God van wie we elke zondagmorgen horen, die nooit laat varen het werk van zijn handen. En nu moet je er ook op letten dat Mozes zo oprecht bidt. Hij is ervan overtuigd dat de Heere machtig is om boven bidden en denken te doen wat hem behaagt. En deze bidder is nog een van Gods liefste kinderen, die al zoveel van de Heere heeft gezien en ontvangen. Ook de inhoud van het gebed voldoet aan de normen van God, want Mozes vraagt om de voltooiing van Gods werken te mogen zien, de vervulling van zijn eigen belofte. Hij bidt om de verlossing van zijn volk en om de erfenis uit te delen. Hij wil de werken van God zien en die roemen en prijzen. En dat is toch goed? Daar is toch niets mis mee? Het verlangen naar de volle gemeenschap, het delen in de erfenis die de Vader heeft weggelegd, is dat niet tot verheerlijking van God? En let eens op de ootmoed in het gebed. Mozes zegt niet, Heere, is dat nu niet een veel te zware straf voor mij? Ik heb u toch 40 jaar trouw gediend. En nu één misstapje en nu mag ik Kanaan niet in. Nee, dat lees je ook niet bij Mozes. Integendeel, hij bidt om genade. Hij erkent het gelijk van God. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Ik heb het niet verdiend om dat land binnen te gaan en het goede te mogen zien. Maar Heere, ik vraag u om genade. U bent toch een God die in de toorn aan uw ontferming gedenkt? De grond van dit gebed is dus een beroep op Gods genade. En als je dit gebed van Mozes op je in laat werken, dan moet je toch zeggen, wat een mooi gebed is dit. Dit is een gebed goed van inhoud en aan het juiste adres. En Mozes bidt zo mooi. En oprecht, zou de Heer dat niet horen? Zou God zich niet laten verbidden door Mozes? Voor deze keer dan? Dat kan toch niet anders? Dat moet God toch wel doen, als we willen blijven geloven dat God zich ontfermt op het gebed? Samen met Mozes zingen wij nu uit Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, het derde vers. Onze eerste gedachte, de inhoud van het gebed van Mozes. Nu gaan we naar de tweede gedachte, de afwijzing van dat gebed. We zagen dat het gebed van Mozes een goed gebed was. Maar wat lezen we dan? Maar de Heere verstoorde zich zeer omwille van u over mij. Verstoorde? Dat betekent meer dan dat de Heere Mozes' wens niet in vervulling laat gaan. In het Hebreeuws staat er een woord dat doet denken aan een vader die tegen een kind praat dat maar aan het zeuren blijft. En waardoor de vader uiteindelijk zegt, nu is het afgelopen, ik wil er geen woord meer over horen. Het gebeurt niet. Meisjes en jongens, misschien hoor je dat thuis ook wel eens. Dat is, dan weet ik precies waar ik aan toe ben. En als ik verder blijf zeuren, nou, dan moet ik oppassen. Nou, dat zegt de Heere ook tegen Mozes. Ik wil er geen woord meer over horen. Het gebeurt niet. Je komt niet in Kanaan. Zeg nu eens eerlijk. Dat is toch onbegrijpelijk? Een kind van God smeekt om uit genade Gods daden ter verlossing te mogen zien. En als reactie krijgt hij te horen, ik wil er geen woord meer van horen. Het gebeurt niet. Is dat nu een God die graag vergeeft en groot is van goedertierenheid? Is dat nu de liefdevolle vader die nooit een gebed van zijn kind afwijst? Is dat nu een God die geeft wat we begeren wanneer we hem daar op goede gronden om spreken? Kun je nog wel blijven zingen, zo ver het west verwijderd is van het oosten? Vergeet het maar. Het is toch huiveringwekkend dat God zo is en dat hij dit doet tegenover een ootmoedige en nederige Mozes? Ja, als de Heere het zou doen tegenover een willekeurig ander mens, dan zouden we zeggen, ja, geen wonder ook, moet je eens kijken. Maar deze Mozes, en dan een God die verstoord is en verder niets. Waarom? Met deze vragen staan we midden in de werkelijkheid van veel mensen. Er zijn er die de Heere hebben leren vrezen, maar die dan oplopen tegen een onverhoord gebed. Is dat bij u ook zo? Ik weet wel, er zijn mensen die daar geen moeite mee hebben, omdat ze nooit echt bidden en nooit eens verlegen zijn geweest om een antwoord van God. Die bidden onverschillig. Ja, het moet nu eenmaal, maar helpen doet het toch niet. Maar als dat nu eens anders is in ons leven, en je moet dan ontdekken dat de verhoring uitblijft, dan zit hier in de kerk een man of vrouw die een arm zondaar is voor God en dan in de spiegel van Gods heilige wet heeft hij of zij gezien wie hij of zij is in Gods oog. Zoveel zonden heb ik gedaan en zo kan ik niet voor God bestaan. En als je er nu zo aan toe bent en roept, gena o God, gena hoor mijn gebed. En dan komt er nooit een stem uit het evangelie die je innerlijk verkwikt en vertroost met uw gebed is verhoord. Dan gaat die vraag toch wringen in je leven. Zou er voor mij wel genade zijn? Is het soms niet voor mij bestemd? Meisjes en jongens, misschien hebben jullie ook wel problemen en zorgen. En dat kan van alles zijn. Misschien word je gepest op school. Of zijn er dingen in je hart die niet goed zijn, maar die je zo graag wil doen. En je hebt al vaak gebeden of de Heere je van die problemen wil verlossen. Want het maakt je leven zo donker en je bidt. En die problemen blijven jaar in jaar uit maar bestaan. Dan zit hier iemand die al jaren bidt om een man of een vrouw uit de hand van de Heere te krijgen. Of een echtpaar dat al jaren worstelt om een kind te krijgen. En beide hebben bijbelse gronden gevonden om dat aan God te vragen. Heere, als het in het paradijs al niet goed was dat de mens alleen is, wat moet ik dan alleen in deze wereld, die al lang geen paradijs meer is? En het echtpaar heeft gezegd, Heere, er staat toch dat de kinderen een erfdeel van u zijn? Je bidt en je krijgt het niet. Er kunnen zieken zijn die al zo lang bidden om herstel en die altijd met een pijnlijk lichaam door het leven gaan. Je zal een kind hebben dat ziek is of een kind verwachten waarvan je al weet dat het niet goed gaat. En je bidt en je bidt. Er is een man die worstelt om genezing van zijn vrouw. Kinderen bidden om genezing voor hun ouders. En je bidt en je bidt. Maar je hebt je laatste gebed nog niet uitgesproken of de dood komt en die trekt met zijn klauwen je laatste gebed aan flarden. Er zijn ouders die bidden om bekering voor hun kind dat de wereld is ingegaan. Ze zeggen, Heere, het is zo moeilijk en wij weten niet hoe we met hem of haar moeten praten. En dat meisje van me zwalpt maar wat rond en we weten niet eens waar ze rondhangt. Maar we hebben zo'n zorg in ons hart. Heere, zoek haar toch, bekeer haar toch. En je bidt, en je bidt. En je bidt. Je bidt of er een opwekking mag komen in het kerkelijk leven. Terwijl je bidt zie je dat het zich steeds meer verwijdert van Gods woord en verbrokkelt. En je bidt en bidt en er verandert niets. Gods kinderen zien het ook in hun eigen leven. Dat ze alle zonden wel zouden willen uitroeien, maar ze moeten altijd weer zeggen, o God, wat heb ik het verknoeid. Het blijft altijd maar weer zo ver beneden de maat. Wat kan het een pijn doen als je ziet dat de zonde altijd maar weer de kop opsteekt. Terwijl de Heere het waard is dat je tot zijn eer leeft. Dan bid je, Heere, u kunt het toch geven dat het geestelijk leven gaat bloeien en dat er een getuigenis van me uitgaat. Dat de zonde niet zo machtig is zoals het zo vaak bij mij is. En je bidt, en je bidt, en je bidt. En er verandert niets. Dat is toch moeilijk, want het gaat om voortreffelijke dingen die de Heere ons ook leert te bidden. Het gevolg is dat je in het donker terechtkomt en de leiding van God in je leven niet begrijpt. Je begrijpt het maar niet dat God er niets aan doet en niet ingrijpt. Met als gevolg dat er soms verzet in je leven kan rijzen. Als God dit gebed niet verhoort, zou er dan wel ooit in mijn leven iets van de Heere zijn? Heb ik het me maar niet ingebeeld? Waarom doet de Heere zo? Wij kunnen niet in Gods plannen kijken en dat moeten we ook niet willen. Maar in het verband van onze tekstwoorden geeft de Heere zelf antwoord. Waarom wordt dat gebed van Mozes afgewezen? De Heere zegt op zichzelf geen nee op Mozes gebed om genade. Maar weet u waar het op vastzit? Mozes bidt om meer dan genade alleen. Mozes zegt er namelijk ook bij waaruit die genade moet bestaan. Heere, genade, alstublieft genade, zodat ik Kanaan mag binnengaan. Daarom antwoordt de Heere, Mozes, laat het u genoeg zijn dat ik u genadig ben. En laat het aan mij over om te bepalen langs welke weg ik dat doen wil. Ligt hier niet het antwoord op veel vragen rond onverhoorde gebeden? Eerlijk waar, de Heere heeft nog nooit een bidder om genade laten staan. Maar misschien zegt er wel iemand, dominee, u heeft makkelijk praten. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat God mij heeft laten staan in mijn bidden. Maar wilt u dan niet eens bij uzelf nagaan of u niet bezig bent geweest om de Heere voor te schrijven hoe hij die genade moet geven? Dat u tegen de Heere zegt, Heere, ik bid u om genade en dat moet op deze manier. En als u het niet precies zo doet, dan is het voor mij niet goed genoeg. Als u bidt om genade, mag de Heere die dan schenken in de weg waarin hij dat wil? Mag de Heere je zalig maken in de weg die hij voor jou heeft uitgestippeld? Ons hart is van nature zo hoogmoedig en arglistig. En al gaat het dan om zulke heilige dingen en al gebruik je in je gebed nog zulke vrome woorden, het kan een dekmantel zijn voor de hoogmoed van een natuurlijk hart dat er niet aan toe is om alleen uit genade te leven. Ik heb vroeger iemand gekend die vaak zei, er is genade voor nodig om genade als genade te ontvangen. Begrijpt u? Mozes bad, maar hij bad om meer dan genade alleen. En misschien doet u of doe jij dat ook wel. Er is nog meer. Mozes mag niet binnenkomen in Kanaan als gevolg van zijn zonden. En begrijpt u goed? Zijn zonden zijn hem vergeven. Ook deze zonde, daar is geen twijfel aan. Laat Mozes dan niet het aardse Kanaan binnengaan, maar hij mag het hemelse Kanaan wel binnengaan. Hij mag binnengaan in de volle erfenis. En daarvan is het aardse Kanaan slechts een schaduw, een onderpand. Maar de gevolgen van de zonde verdwijnen niet altijd. Dat zie je bijvoorbeeld bij David na zijn zonde met Bathsheba. Hij bidt om vergeving en die krijgt hij van de Heer. Maar als David vraagt of het kind mag blijven leven, het kind dat door overspel verwekt is, dan verhoort de Heer dat gebed niet. En in de Bijbel zie je juist bij Gods liefste kinderen dat het er zo aan toe gaat. Misschien moeten we het zo begrijpen. Als Mozes schrijft dat de Heer zich zeer verstoornde omwille van u, dan is dat opdat Israël zou zien dat God zichzelf heiligt. ook in het leven van Mozes. De gevolgen van de zonde blijven soms merkbaar. Het is als met Paulus die, als hij al jaren bekeerd is, met pijn en smart zegt, ik die de gemeente van God vervolgd heb. Het kan zijn dat het antwoord op die vragen in onszelf ligt. De Heere kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. De Heere weet veel beter wat goed voor ons is, dan dat wij het zelf weten. Wanneer hij luistert naar ons gebed en zegt, het is veel beter om jou die wens van je hart niet te geven, maar om te leren dat mijn genade alleen genoeg is. Tot zover ons tweede punt. Laten we zingen Psalm 66 vers 9. Ware ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Psalm 66 vers 9. Het derde punt is de aanvaarding door Mozes. De Bijbel geeft ook nog een ander antwoord op die zogenaamde onverhoorde gebeden. Dat is een antwoord wat weliswaar niet direct in verband staat met onze tekst, maar het heeft er toch mee te maken. Alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dat is maar goed ook, gemeente, want wij zijn zo kortzichtig. Wij zijn van gisteren. Zoals iemand van Asaf bijvoorbeeld, die heeft dat ook in zijn leven moeten leren. Wij moeten ons afvragen of wij wel weten waar wij om bidden. Is dat nu wel goed voor mij? Is dat wel goed voor mijn gezin? Is het wel tot eer van God? Weet u waar het ware geloof aan herkend kan worden? Dat is niet een geloof dat nooit eens waarom zegt, want dan kun je hele bladzijden uit de Bijbel scheuren. Of dat nooit eens te maken heeft met een opstandig hart tegen de Heere en zijn leidingen. Er kunnen tijden zijn in je leven dat je Asaf heel goed kunt begrijpen. Ik was bijna uitgegleden, zegt Asaf. Waar kun je dat ware geloof dan wel aan herkennen? Het moet met al de strijd en de waaroms naar de Here toe. Naar de God die slaat, maar die ook heelt. God die u of ik niet begrijpen, omdat zijn antwoord maar uitblijft. Of omdat de Here nee tegen ons zegt. Soms ervaar je heel sterk in je leven dat de Here zegt, spreek mij niet meer van deze zaak. Net als bij Mozes. Een God die je misschien niet begrijpt, maar die je niet missen kunt. Het ware geloof zoekt God waar hij te vinden is, namelijk in het heiligdom, onder de bediening van de verzoening. Daar vindt het rust met alle raadsels, omdat het ontdekt, hij zal mij leiden door zijn raad. Dat zie je ook bij Mozes, want hier in Deuteronomium 3 staat een terugblik van Mozes, beschreven als hij afscheid neemt. Nu, aan het einde van zijn leven, spreekt Mozes erover. En hij spreekt in de verleden tijd. Hij zegt, ik bad. Dat betekent dus, Mozes bidt er nu niet meer om Kanaan binnen te mogen gaan. Want de Heere heeft gezegd, stil Mozes, niet meer over praten. De Heere heeft tegen Mozes gezegd, het is genoeg. En nu in dit hoofdstuk zegt Mozes, Heere, het is genoeg. Ik heb genoeg aan u en uw genade. Want dat heeft Mozes intussen geleerd. De Heere kan mij zijn gaven onthouden, maar zichzelf niet. En daarom kan Mozes in de avond van zijn leven zeggen, gij zult mij leiden door uw raad. God maakt het goed met zichzelf en zal ook voor mij zijn werk voleindigen. Dat is toch wonderlijk. De Heere had tegen Mozes gezegd, je komt niet in het beloofde land en praat er niet meer over. Die Mozes roept nu in God, terwijl hij er 80 jaar hartstochtelijk naar verlangd had. Lees het boek Deuteronomium nog eens. Daar lees je dat Mozes God prijst. Hij prijst ook het beloofde land aan, terwijl hij er niet heen zal gaan. Je hoort Mozes aandringen in het vervolg van het boek Deuteronomium om toch vooral te gaan in de wegen van de Heere. Om de lofzang te zingen van hem, de rotssteen, wiens werk volkomen is, ook in de afwijzing van zijn gebed. De Heere van wie hij zingen mag, wel gelukzalig is het volk dat de Heere mag hebben als een schild. Mozes is het met de Heere eens. Hij vindt het goed wat hij doet. En als je nu vraagt naar het geheim daarvan om het zo met God eens te zijn, dan is het antwoord, Mozes heeft in zijn lange leven de Heere leren kennen. Hij heeft het geleerd, God weet beter wat goed voor me is, dan dat ik het zelf weet. En dat is waar het om gaat, dat je de Heere zo leert kennen en vertrouwen, dat je alles in zijn hand durft geven. Maar ook dat daar durft te laten liggen. Dat je weet wat het is om te buigen voor de alleenwijze God met een mond die zwijgt. Maar toch zegt, ik zal wachten wat God de Heere tot mij spreken zal. Want één ding weet ik, hij zal tot zijn gunstgenoot van vrede spreken. Daar wordt het duidelijk of het om de Heere te doen is of om wat hij geven kan. Nieuwtestamentisch gezegd, de aanvaarding van Gods goedheid, ook als ons gebed afgewezen wordt, is alleen maar mogelijk vanuit de kennis van onze Heere Jezus Christus. Wat is Mozes hier een afbeelding van de Heere Jezus, de grote voorbidder voor zijn volk? Want de Heere Jezus werd zelf ook afgewezen toen hij voor zichzelf bad. Meisjes en jongens, weten jullie wanneer dat was? Dat was in Gethsemane, precies. En daar heeft hij 3 keer geworsteld voor het aangezicht van zijn vader, of de drinkbeker van zijn lijden voorbij mocht gaan. Is er geen andere weg dan van het kruis en van de Godverlatenheid, o vader? En toen heeft de vader tegen de Heere Jezus in antwoord op dat gebed gezegd, mijn zoon, spreek mij niet meer van deze zaak. Kijk, als je zo de Heere Jezus leert kennen, dan begrijp je het. Dan kun je het volgen. Maar als je de Heere Jezus zo niet kent, dan kom je er niet uit. Dan is er twijfel en verzet. Dat zijn wegen die doodlopen. Maar in dat licht van die worstelende Jezus in Gethsemane, dan wordt het stil van binnen. Niet dat alle vragen dan zijn opgelost, maar omdat we in ootmoedig en kinderlijk vertrouwen buigen voor God, die wijs is en wiens wil volmaakt is. Want dan zie ik de Heere Jezus door het stof kruipen. Zijn zweet wordt tot grote druppels bloed. En we horen hem kermen, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nee, zegt de vader, mijn zoon, er moet verlossing komen, want mijn goedheid is zeer groot. Je leert het met Paulus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen, ook al geeft hij mij niet wat ik meen zo dringend nodig te hebben. Dan ligt in Jezus alles. In de Heere Jezus is Gods genade verheerlijkt aan zondaren. Je krijgt genoeg aan alleen genade. Want wie Jezus heeft, die heeft alles. Dat is toch zo, kinderen van de Heere? Ook al liggen er nog zoveel vragen over onze gebeden. Hier gaan ook de wegen uiteen tussen gelovigen en ongelovigen. Want dan zeggen de dwaze maagden, als er geen feestje voor ons is, dan hoeft het van ons niet. En dan zeggen de wijze meisjes, die verder als twee druppels op die andere lijken, het gaat ons om de bruidegom, als we hem maar mogen ontmoeten. Als ik maar met hem mee mag gaan, om eeuwig bij hem te zijn. Je beleidt door de tranen heen, Heere, wat weet u het goed te maken met uzelf? Dan kun je in de moeilijkste omstandigheden geen kwaad woord over de Heere horen. En dan ga je, net als Mozes, na de afwijzing van je gebed, toch goed van de Heere spreken. Je leert stil te zijn tot God, omdat in hem al je verwachting is. Dan ga je ook begrijpen dat de Heere ons soms bepaalde dingen onthoudt die we begeren en denken nodig te hebben, zodat de Heere en zijn Zoon Jezus Christus in ons leven alles wordt. We ontdekken dat de Heere ons alle dingen afneemt om de betrekkelijkheid te laten zien van alles in deze wereld, maar ook om de waarde te laten blinken van de onzichtbare dingen die eeuwig zijn. Dan kan de Heere me soms de rust onthouden in het aardse Kanaan, opdat ik rust zou vinden, enkel en alleen, in God, om daarnaar met heimwee te verlangen. Soms laat de Heere vragen in ons leven open, opdat het verlangen geboren zou worden naar het moment dat het boven de sterren eens zal lichten en alles ontraadseld en onthuld zal worden. Dat is het geheim dat Gods kinderen leren. Weet u wat dan het wonder is? De afwijzing van mijn gebed maakt de liefde tot Jezus en God niet minder, maar alleen maar sterker. Je leert de Heere zoveel meer kennen als een God van genade en ontferming. Zodat we kunnen zeggen, bij alles wat ik verloren heb, ben ik veel rijker geworden. Rijker in de Heere. Ik heb zoveel meer gezien van die God en van zijn ontfermende liefde in Jezus Christus. Dan komt er ook verlangen naar het volmaakte. Dan kan juist een onverhoord gebed ons maken tot christenen die zeggen, Heere, ik snap er nu nog niets van. Ik zie nog als door een spiegel in raadsels. Maar straks zal ik u zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En u volmaakt mogen dienen. Er zullen geen vragen meer zijn en geen gebeden. De lofzang blijft over. Heere, u had gelijk. Het was wijsheid wat u deed. Het verlangen wordt gestild en het gebed beëindigd. Het laatste woord waar Gods kinderen een gebed mee zullen beëindigen, wordt ook het eerste woord dat ze in de hemel zullen spreken. Dat is het woord. Amen. Het is het laatste woord dat Gods kind hier zal spreken. Amen. Ik geloof dat mijn gebed veel zekerder door u verhoord is, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik dat van u begeer. En het is het eerste woord van de gezaligden voor Gods troon. Amen, zingen ze. De lof, de aanbidding en de heerlijkheid zij hem die op de troon zit en het lam. Ze zullen zeggen onverhoorde gebeden. Nee, lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzijd. Amen. Wijs en goed bent u, getrouwe Vader. En ook als wij niet begrijpen wat u doet, dan geldt als we op u mogen hopen, als we uw kind zijn, dat u het niet verkeerd doet, want u bent geen onberekenbaar God die doet naar wat u goed denkt, maar u bent een goedertieren Vader die ons leven leidt, zoals u weet dat dat het beste voor ons is. Leer ons achter u aan te komen. Maar als we die hoop niet hebben, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want dan kunnen we niet begrijpen wat u doet, dan komen we daartegen in opstand. En dan hebben we geen hoop. Heere, wilt u dat dan anders maken? Geef dat we dan met onze nood en onze zorgen en alles wat ons pijn doet, ons verdriet, tot u de toevlucht nemen. Om alleen op u te hopen, in het vertrouwen dat u ook onze God wilt zijn. Vergeef onze schulden. Wij loven en prijzen u voor wat u in deze dienst gaf. Laat het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u dominee Zipro vanmiddag zegenen? Mag hij vol zijn van de Heilige Geest? Geef hem dat hij de rijkdom van uw woord mag uitdelen en het visnet van het evangelie breed mag uitwerpen. En wilt u ons dan opnieuw een zegen in uw huis geven? We loven en prijzen u, o God. Neem ons gebed en onze dankzegging aan en hoort u ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 66, vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.